Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijne.
This land was made for you and me.
Welkom bij de Presidential Podcast nummer 8 alweer. Ja, daar was het dan toch eindelijk woensdagmorgen, dat historische moment waarop voor het eerst namens een van de grote partijen in Amerika een vrouwelijke kandidaat de presidentiële ring in wordt gestuurd. Ondanks het feit, goedemorgen Guus.
Hallo Chris.
Ja, ondanks het feit dat de hully van de media's, waaronder Guus Valk van NRC Handelsblad, het nodig vonden al een dag eerder te verklaren dat dat historische moment daar was. Was dat nou nodig, Guus?
Ja, er werd veel op gemopperd inderdaad. Want waar het een beetje op leek was dat de verkiezingen die nog kwamen, de laatste Super Tuesday, niet meer zou tellen. En dat zou natuurlijk heel erg ondemocratisch zijn. En was dit niet een soort van sabotageactie van de media?
Ja.
Ik moet zeggen dat ik er zelf ook enigszins mee worstelde. Maar het punt is natuurlijk, wat AP deed, dat was het persbureau dat uiteindelijk de uitslag bracht,
ja.
Was eigenlijk gewoon journalistiek werk. Ze telden gewoon het aantal gedelegeerden dat binnen was. Ze mailden en belden al maandenlang met alle zogeheten superdelegates. Dat zijn al die elite mensen die niet gekozen worden, maar die wel in de partij straks mee mogen stemmen op de conventie. Moet je denken aan congresleden, gouverneurs, dat soort mensen. En ze hebben gewoon aan rekenen gedaan. En ze kwamen erachter dat Hillary Clinton precies het goede aantal gedelegeerden had. En dus eigenlijk die laatste verkiezingen, New Jersey, California, Montana, noem al die staten maar op, eigenlijk niet meer nodig heeft.
Nee, maar daardoor viel dat feestje dat de Clintons 8 jaar aan het voorbereiden waren geweest. Woensdagochtend in Brooklyn. Nou, je kan niet zeggen dat het in het water viel. Hè? Het bleef een historisch moment.
Natuurlijk, dat is het natuurlijk ook. Ze hadden zelf liever gehad, zeiden ze, dat het nog een dagje spannend bleef. Of dat er nog een soort van grote climax zou komen. En nu wist iedereen de uitslag al. Maar
ja.
Wellicht heeft het ook de uitslag enigszins beïnvloed. In die zin is het ook niet helemaal weg te poetsen natuurlijk. Maar want heel veel Bernie Sanders aanhangers zullen misschien gedacht hebben van, oh, het maakt toch niet uit.
Ja, waardoor haar overwinning met name in Californië iets groter is geworden dan de peilingen van tevoren aangaven?
Ja, wel een stuk. Dat scheelde nogal. Het leek nek aan nek, +2, +3% winst voor haar. Maar het werd veel en veel meer. Dus het enig ontmoedigend effect had het wel, ja.
Ja. Maar goed, het is zover, historisch moment. En dat werd ook breed uitgedragen daar in Brooklyn op die bijeenkomst van Clinton. Hè? Een filmpje met emancipatoren voorbeelden als Rosa Parks en Gloria Steinem. Maar verbeter me als ik ernaast zit, want jij zit daar en ik hier. Ik heb nog niet de euforie waargenomen van 8 jaar geleden toen er voor het eerst een zwarte kandidaat was.
Nee. Nee, absoluut niet. Er zijn natuurlijk wel mensen heel erg blij. Die zien dat als een groot historisch moment. Er zijn mensen die ook echt in Hillary Clinton geloven als kandidaat. En die denken dat zij oprecht de beste democraat is die op dit moment het presidentschap van Obama moet overnemen. Maar als je over het geheel kijkt, zie je toch ook een heleboel matheid eigenlijk. Het is niet eens dat progressieven echt anti-Clinton zijn. Het is gewoon een soort van grote, Een soort van groot chagrijn eigenlijk meer over deze vrouw en haar optreden tot nu toe. Zij weet gewoon niet dat enthousiasme op te wekken.
Nee.
Ze heeft ook die vrouwenkaart heel af en toe maar ingezet. Ook heel vaak niet. Misschien was ze er beducht voor om het al te veel alleen maar over seksen te hebben. En ze wilde het meer over inhoudelijke dingen hebben. Dus ze speelde het ook niet heel erg uit. Misschien dat ook meespeelde. Maar al met al moet je zeggen, het heeft zeker niet de allure van 8 jaar geleden.
Nee, en nou, je noemde het al. Ik zag ook een vrouw geciteerd die zei, ja, het is geweldig dat het een vrouw is, maar wel jammer dat het deze vrouw is. Ik zag ook ergens anders haar hele campagne omschreven als a problematic candidate running a clumsy campaign. Is dat nou allemaal waar? Ik weet dat haar populariteitscijfers niet geweldig zijn in Amerika, maar waar zit hem dat nou eigenlijk in?
Ja, ik vind dat ze, om te zeggen dat zij een waardeloze campagne heeft gevoerd, dat reikt me ook veel te ver. Ik heb die campagne vanaf het begin meegemaakt. Het begon vorig jaar april, meen ik, toen ze zich kandideerde. Ze heeft dus ruim een jaar en twee maanden heeft ze die campagne gevoerd. Het was een, als je er iets uit moet halen, het was heel erg bedacht. De kandidaat Clinton was heel erg bedacht. Er was over alles nagedacht. Iedere stap werd voorzichtig gezet. Interviews gaf ze niet. Als je haar zag lachen op een podium, dan was er ervoor over vergaderd dat ze dus weer wat vrolijker moest zijn. Er is vergaderd over de spontane optredens die ze hier her en der had. Ja. Dus het had een heel geforceerd karakter. En dat heeft ze. Dat hoort een beetje bij haar. Dat is ook de geschiedenis die ze een beetje meedraagt uit de jaren 90.
Ja.
Ze heeft een enorm wantrouwen tegen de buitenwereld, met name de pers. Ze vindt dat die haar onrechtvaardig hebben behandeld. Alles uit de context halen, et cetera. Daar zit hem het ook deels in. Ze heeft een heel teruggetrokken karakter gekregen daardoor. Maar haar campagne leed er ook al enigszins onder. Het was voorzichtig, het was angstig. Het was nooit de echte Hillary Clinton die je zag.
Nee. Nou ja, iemand die in ieder geval ook de historische waarde van het moment niet helemaal mee leek te krijgen was Bernie Sanders. Hè? Die alsof die nadat de wedstrijd de finish gepasseerd is gewoon door blijft lopen. ik dacht heel even toen hij woensdag als derde ging spreken dat hij het eind van zijn campagne aan ging kondigen. Hij ging een beetje sentimenteel terugblikken, maar nee hoor, aan het eind ging de vuist weer de lucht in en op naar de laatste primary volgende week in Washington D.C. What's gotten into the burn?
Ja, hij is vanavond hier in Washington weer in een heel groot stadion een hele grote campagnebijeenkomst te geven. Hij gaat gewoon door alsof er niks gebeurd is. Ik denk dat er een paar dingen achter zitten. Het zal deels met zijn karakter te maken hebben, het zal ook deels strategie zijn. Het is voor Clinton natuurlijk heel erg vervelend. Die wil nu eindelijk dat voorverkiezingsseizoen achter zich laten. Die wil zich nu richten op Donald Trump. Niet de hele tijd maar weer over interne verdeeldheid praten.
Nee.
Tegelijkertijd, ja, hij heeft dat recht. Hij mag dat doen natuurlijk. Nergens staat geschreven natuurlijk dat hij zich moet terugtrekken.
Nee, maar goed, hij werd er ook door iemand al vergeleken met die woordvoerder, met Baghdad Bob, hè, die woordvoerder van Saddam, die de overwinning afkondigde,
oh, ja,
terwijl hij zowat door de Amerikaanse bommen van het televisiescherm werd geblazen. Ik bedoel, hij heeft geen enkele kans meer, gewoon rekenkundig niet meer.
Niet, nee.
Dan kan je zeggen, ja, hij wil het programma beïnvloeden, maar moet dat op deze manier dan? Is dat de verstandigste manier?
Nee, wat er misschien ook meespeelt bij hem is, los van zijn koppige aard misschien, of zijn lange termijn agenda, is ook zijn aanhang enigszins. Het valt mij op dat die aanhang de laatste maand, twee maanden behoorlijk is geradicaliseerd. Die mensen zijn, daar zitten een flink aantal mensen bij als je gewoon op die bijeenkomsten rondloopt en je spreekt mensen aan. Die zeggen dat ze bestolen zijn, dat er gefraudeerd is, dat Clinton helemaal niet 3 miljoen meer stemmen heeft dan Bernie Sanders. Die dus zeg maar de basisregels waarmee deze campagne en deze voorverkiezingen zijn gevoerd gewoon niet meer accepteren of niet meer geloven. Hij heeft dus ook te maken met een radicale aanhang. En het zou kunnen zijn, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar het kan zijn dat hij denkt, ik zing dit tot het eind uit en ik warm een beetje op naar Hillary Clinton. Ik ga een soort beetje aardige dingen zeggen over haar. Ik word wat vriendelijker over haar. Om ervoor te zorgen dat die partij in ieder geval niet scheurt.
Ja, ik probeer zachtjes die radicale aanhang mee te trekken. Als ik te hard ga trekken, dan breekt het touwtje.
Precies.
Misschien. Ja, ja, ja.
Ja, misschien okay. Dat hij ook schrikt van wat er tegenwoordig in zijn aanhang ook rondloopt en gezegd wordt. Dat is echt anders dan een paar maanden geleden toen het een groot vriendelijk woedstokachtige bijeenkomsten waren.
Ja, nou ja, voor Clinton een manier om die aanhang, en dat zijn dan vooral blanke jongeren, hè, om die mee te krijgen, is natuurlijk beleidsmatig opschuiven naar links. Gedeeltelijk heeft ze dat al gedaan op het gebied van onderwijs en social security. Die blanke jongeren, hoe hard en waar heeft ze die eigenlijk precies nodig?
Ja, die zal ze echt flink nodig moeten hebben. En dat zal ook flink uit gaan maken, denk ik, in haar zoektocht naar een goede vicepresidentskandidaat. Normaal gesproken zal ze niet iemand nemen die aan de linkerzijde van haar staat. Maar als je nu per staat kijkt en ziet hoe het demografisch is opgebouwd en wat de coalitie van bevolkingsgroepen is die zij nu op dit moment als vanzelf achter zich heeft, heeft zij een heel groot probleem met inderdaad de witte hoogopgeleide jongeren, de stedelingen, die nu in grote getale naar Bernie Sanders zijn gegaan. Als zij die niet wint, heeft zij een heel groot probleem in staten als Virginia, North Carolina, staten als Florida wellicht.
En dat zijn swing states, hè? Dat zijn de staten waar het om gaat.
Dat zijn allemaal swing states, precies. Ja. En dat zijn de staten waar Donald Trump zal proberen, als hij president wil worden, zal hij die moeten winnen. Ja. Daar zit duidelijk een zwakke plek in. Het probleem is niet zozeer dat hij naar Trump overstappen, maar veel meer dat hij niet gaat stemmen.
Ja, maar het probleem voor Clinton lijkt me echt ingewikkeld. Ze maakte in haar speech woensdag de opening naar beide kanten. Hè. Eerst Sanders complimenteren en zijn achterban uitnodigen. Maar ook heel impliciet, heel expliciet naar independents en republikeinen die Trump niet moeten. Maar goed, daar komt dan als campagneleus zoiets CDA-achtig als Stronger Together uit. Waar iedereen wat mee kan, maar wat dus ook eigenlijk niks betekent. Nee. Werkt dat dan?
Nou, dat is inderdaad die leegte van Hillary Clinton die al de hele tijd toch bij haar hoort. Steeds als je denkt van nu gaat ze zich over iets uitspreken, dan valt het toch wel weer tegen. Zo voert ze eigenlijk de hele tijd al campagne. Het zijn wat holle leuzen inderdaad. Het is wat moeder des vaderlands-achtig wat ze doet. Tegelijkertijd hoeft ze ook zich niet zo heel erg uit de tent te laten lokken. Het enige wat ze eigenlijk moet doen om te winnen is Amerika ervan overtuigen dat Donald Trump niet goed snik is. Want dat is eigenlijk het punt dat ze de hele tijd maakt.
Ja.
En zij is de enige alternatief. Dus zij hoeft eigenlijk niet eens inhoudelijk echt veel te zeggen.
Nee. Oké, inderdaad, over naar Trump. Want je zou, als je ons nu hoort, kunnen denken dat de democratische kandidaat een probleem heeft. Dat de democraten een probleem hebben. En in onze vorige podcast dachten we ook nog dat, omdat de republikeinen zich toch met adembenemende souplesse opeens achter Trump leken te scharen, dat daar geen probleem was. Maar na Trumps opmerkingen aan het adres van de rechter die de aanklachten tegen zijn Trump University behandelt, is dat niet helemaal goed gegaan, hè, de afgelopen week.
Nee, nee, het is 2 weken geleden, toch, dat we elkaar spraken.
Ja.
Dus iedere keer na die 2 weken nee, goed. Gebeurt er zoveel dat dat je denkt van, oh ja, dat hebben we toen gezegd.
Mm-hmm.
Maar dat is wel een beetje het verhaal van deze verkiezingen, denk ik.
Ja.
We lopen er zo achter de feiten aan iedere keer. Ja, wat er sindsdien gebeurd is inderdaad, iedereen ging in op een rijtje staan, eenheid enzovoort. Wat iedereen verwachtte gebeurde ook. Trump ging weer rare dingen zeggen, want dat doet hij namelijk al maanden en daar scoort hij enorm mee. Deze opmerking over de rechter die de civiele zaak tegen Trump University behandelt, ging voor zoveel Republikeinen zo ontzettend ver. Omdat hij in feite zei, die man is Mexicaan, wat hij overigens niet is, maar goed.
Nee, Mexicaanse ouders, maar hij is geboren in Indiana. Ja.
Hij is in Indiana geboren, maar goed, hij is Mexicaan. Ik ben de man die de muur wil bouwen met Mexico. Dus die man is bevooroordeeld tegen Trump. Hij zei letterlijk, hij haat Donald Trump, zei hij in derde persoon enkelvoud.
Ja.
Dat ging al zoveel Republikeinen weer zo ver dat ze Ze kunnen het natuurlijk niet gaan verdedigen wat hij gaat zeggen. Want ze zullen tussen nu en november elke week bevraagd worden over wat Donald Trump nu weer heeft gezegd.
Ja.
Daar komen ze nu alweer vrij snel achter.
Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar het is een worsteling zoals ik er nog zelden een binnen een politieke partij heb gezien. Hè? Paul Ryan, de Speaker of the House. Eigenlijk de belangrijkste politieke leider van de Republikeinse Partij. Die al heel schoorvoetend dan toch een afspraak met Trump had gemaakt. Van oké, en ik steun hem. En die in één alinea zegt van dit is een schoolvoorbeeld van racisme en toch trek ik mijn steun aan deze kandidaat niet in, want de ander is nog erger. Ik bedoel, wie gelooft dat nog? Is dat in Amerika inderdaad? Ik bedoel, zijn er nog mensen die dit geloven?
Nee, kijk, Amerikanen houden erg van tweede kansen en van iemand mag terugkomen op wat hij eerder heeft gezegd. Dus ze overdraaien doen ze over het algemeen niet moeilijk, maar dit gaat zover, dit heb ik ook echt nog nooit meegemaakt.
Nee.
Dit is echt, ja goed, dit is echt ongelooflijk wat je hier ziet. Het ongemak, de hypocrisie, alles is zo adembenemend om te volgen. Ik heb het zelf in de krant vergeleken met een tweedehands auto kopen en je rijdt de garage uit en het ding blijkt het helemaal niet te doen. En je gaat terug en de dealer die zegt, ja sorry, maar je hebt hem net gekocht. Ze zullen het hiermee moeten doen tot november. En, ja. Er is gewoon geen ander op dit moment. Ze hebben Trump gekozen. Ze hebben hem gesteund. Het overgrote deel tenminste. Op een paar na niet. Dit is het.
Ja, oké. Okay, maar goed. En Trump probeerde er een beetje onderuit te draaien door aan de ene kant een officiële verklaring uit te geven dat hij verkeerd gequote was natuurlijk. Hè? Altijd het argument. Tegelijkertijd bleek dat hij achter de schermen zijn surrogate, zoals dat heet. Hè? Dus de mensen die namens hem in de media dingen zeggen, had opgestookt om vooral dat punt te blijven maken over die Mexicaanse rechter zogenaamd. Het leidt tot zulke pijnlijke dingen. Neem John McCain, de eerbiedwaardige senator, een Vietnam-veteraan, krijgsgevangene geweest bij de Vietcong, beschimpt door Trump. Die zijn niet te houden van losers die zich gevangen laten nemen. Die nu voor zijn eigen overleving als senator in Arizona Trump moet steunen. En hij doet het nog ook. Ik kan dat van hieruit moeilijk beoordelen, maar jij daar in Amerika, bedoel, alleen al op een persoonlijk niveau. Bedoel, John McCain is toch een alom gerespecteerd senator. Hoe reageren mensen op zoiets?
Ja, ik las ergens een commentaar dat John McCain ooit krijgsgevangen in Vietnam is geweest en nu voor de tweede keer in zijn leven gevangen is en nu de gevangene van Donald Trump. Zo erg is het op dit moment. Het is eigenlijk gewoon verschrikkelijk om naar te kijken. Ik vraag me af of Republikeinen die zo enorm draaien, of ze hier uiteindelijk mee wegkomen. Dat zullen we pas in november zeker weten. Maar feit is dat dit zo ontzettend bizar is aan alle kanten. Kijk, ze willen natuurlijk ook een graantje meepikken. Want Trump is populair onder Republikeinen en onder wat meer randpolitieke kiezers, zal ik maar zeggen. Dus ze willen ook graag, een endorsement van Trump is natuurlijk ook wel wat waard. Ja. Tegelijkertijd betekent dat je ziel verkoopt aan iemand die morgen weer iets kan zeggen waardoor jij gigantisch in verlegenheid wordt gebracht. Waarbij je al weet wat hij de afgelopen maanden heeft gezegd. Dat is aan alle kanten gewoon niet. Dat is bijna niet meer te verdedigen.
Nee, en als jij zegt, we zullen zien of ze dat betaald krijgen in november, dan bedoel je of ze misschien ook in de Senaat en zelfs misschien ook in het Huis van Afgevaardigden enorme verliezen gaan leiden.
Ja, dat is het inderdaad. We weten nu nog niet zo goed het electorale effect van op zeg maar de niet-republikeinse kiezer. Op wat Trump doet. We weten dat hij vrij impopulair is, maar ja, je weet het bij zo'n man echt nooit, omdat hij niet volgens de regels speelt. Het enige wat we nu weten is, er was een primary in North Carolina voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden. En de Republikeinse kandidaat die door Trump openlijk werd gesteund, die deed het echt waardeloos slecht. Die eindigt geloof ik als derde.
Ja.
Dus dat kan een klein teken aan de wand zijn dat er wel problemen aan de horizon zijn.
Ja. Nou ja, we kregen ook alvast een inkijkje in hoe de campagne eruit gaat zien in het najaar tussen Clinton en Trump. Want Trump maakte in zijn toespraak die wat presidentiëler moest lijken na de overwinning in Californië. Maakte die duidelijk waar hij zijn pijlen op gaat richten. Hè? Op het e-mailschandaal van Clinton. Het feit dat ze de privé-server heeft gebruikt, dat zou bedoeld zijn om allerlei vuile dealtjes buiten beeld te houden. Bijvoorbeeld dat Saoedi-Arabië geld geeft aan de Clinton Foundation. Letterlijk zei hij, de Clintons hebben het State Department veranderd in een privé hedge fund. Volgende week gaat hij een grote toespraak houden over dat onderwerp, zei hij.
Ja.
Het wordt een soort campagne, dacht ik opeens, tussen de Clinton Foundation en Trump University. wie staat daar in het zwakst eigenlijk?
Nou, de kiezer zou ik zeggen, want arme kiezer. Dit is toch, je moet er niet aan denken dat je de komende 5 maanden dus alleen maar hierover moet gaan praten. Alle dirt, alle ellende van de Clintons gaat weer naar boven gegraven worden. Er is zelfs alweer een oud-moordcomplot uit de kast getrokken.
Ja, een medewerker van de Clintons die zelfmoord heeft gepleegd, hè? Dat bedoel je?
En ja. Waarbij Trump suggereerde dat mensen zeiden, dat mensen zeiden dat wel eens een moord zou kunnen zijn. Ja. Met een vette knipoog natuurlijk.
Maar even die twee, hè? De Clinton Foundation, dus dat vehikel, de goede doelen vehikel van Bill, waar heel veel geld, inderdaad onder andere van Saoedi-Arabië, naartoe is gegaan. Tegen Trump University, doet mij een beetje het verhaal aan, doet me aan Dirk Scheringa denken. Hè? Mensen die eigenlijk geen geld hadden om daar een cursus te volgen, die het geld echt uit de zak geklopt werd. Ja. Als je die twee tegenover elkaar zet, wie is er dan het kwetsbaarst?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat het effect van beide wordt. We krijgen natuurlijk een rechtszaak over Trump University, maar dat zal pas na de verkiezingen zijn. Dat e-mailschandaal, dat is iets dat blijft voortetteren, omdat er toch een heleboel ellende ook nog naar boven komt. Er is nog een FBI-onderzoek gaande. Er komen heel vaak kleine en grote onthullingen over. En dan heb je inderdaad die Clinton Foundation. Dat was door dat e-mailschandaal een beetje op de achtergrond beland. Maar dat gaat over grote bedragen. Dat gaat over buitenlandse politiek. Gaat over dubieuze vrienden ook, heel erg. Dat is inderdaad een heel zwakke plek van Hillary Clinton. Ja. En daar is de laatste maanden is het daar nauwelijks over gegaan. Maar Trump weet heel goed dat dit een plek is waar Clinton zich moeilijk echt goed over kan verdedigen. Want een stuk in de New York Times en andere media blijkt wel hoe dubieus het daaraan toe ging in die Clinton Foundation. Dus het is, je kan zeggen, het is voor allebei allebei hebben ze een grote zwakke plek. Ik denk dat voor Clinton het probleem wat acuter is.
Ja, iemand zei deze verkiezingen gaan over de vraag who do you dislike the least? Dat is inderdaad treurig. En laten we hopen dat het ook nog over belangrijke dingen gaat in het najaar en beleid enzovoort. En het blijft moeilijk voor te stellen dat Donald Trump de volgende president is. Maar ja, algemene peilingen, daar gaat het toch steeds meer naar een nek-aan-nek race toe. Ik weet het, niets is voorspelbaar gebleken tot nu toe. En die peilingen zeggen op dit moment nog niet zo heel veel. Maar ik las een interessante analyse. En dan gaat het echt over die swing states. Mm-hmm. En over eigenlijk hoe klein de marges daar zijn. Hè. Dan blijkt dat Obama, die bijvoorbeeld in Florida heel veel steun had van Hispanics, dat hij best toch met een hele kleine marge nog maar heeft gewonnen daar van Romney de laatste keer. Met andere woorden, als hè, iedereen zegt nu ja, de Hispanics zijn zo boos op Trump, dus Florida is in de pocket voor Clinton. Maar ze hoeft van zo'n groep maar heel weinig stemmen kwijt te raken, omdat ze bijvoorbeeld niet gaan stemmen, of om toch die hele staat en dus alle kiesmannen en dus gewoon een enorme klap invloed in de uiteindelijke beslissing kwijt te raken. Het zijn smalle marges, hè?
Ja, dat klopt. Het zijn ontzettend smalle marges. En ik zat zelf, ik zat het ook te lezen, toen dacht ik weer even terug aan 2012. Waar als je terugdenkt, denk je, oh ja, dat was een makkie voor Barack Obama. Hij klopte met Romney in bijna alle swing states.
Ja.
Maar vaak waren de marges dunner.
Precies, de eindoverwinning was groot, maar alle veldslagen waren nipt.
Ja. Het was allemaal heel nipt, het was knap. Hij was heel goed in het bereiken van hele specifieke groepen. Maar als je Florida kijkt, daar won hij met 50,01% geloof ik van de stemmen.
Ja.
Dat ging dus maar om een paar 10.000 stemmen. Dat zijn bijna 2000 Bougie Gore-achtige taferelen. En tegelijkertijd won hij meer dan de helft, ik geloof 60% van de Latino-kiezers. Dat betekent dat hij die stem, die Latino-kiezer, echt nodig had. Als die niet in zulke grote getalen waren komen stemmen, dan had hij Florida niet gewonnen. Van andere groepen moest hij het dus niet hebben. Hillary Clinton zal dus een Obama-achtige prestatie moeten leveren in Florida om die staat, ik geloof 29 kiesmannen straks in het Electoral College, dus heel belangrijk, om die staat te winnen. En dat zal nog niet zo heel eenvoudig worden, want Trump wordt gehaat onder Latino's, dus er zal een zekere motivatie zijn. Maar niks wijst er nog op dat haar populariteit onder Latino's zo groot is als die van Obama destijds.
Nee, precies. Nee. En in andere staten zoals Ohio of andere zogenaamde Rust Belt staten heeft ze weer andere problemen met name met blanke arbeiders. Hè. Obama is daar toen ook gekozen, heeft ook daar weer die smalle marges gehaald, juist doordat alle vakbonden hem steunden. Terwijl, ja, ik bedoel, Trump's verhaal over de trade deals is toch wat sterker dan dat van Clinton, die ze eigenlijk in de praktijk tot nu toe altijd gesteund heeft. En nu zegt, ik steun ze niet. En dat valt daar weer heel slecht. Dus ja. Ook daar is het eigenlijk best een dubbeltje op zijn kant.
Ja, dat klopt. En op de laatste tijd wordt wat gelekt uit de Trump-campagne wat de staten worden waar ze op gaan inzetten. En dat zijn dan niet de klassieke swing states, zoals Nevada of zo, of New Mexico. Maar dat zijn met name staten in die oude Rust Belt, dus die industriestaten, die normaal gesproken vrij blauw zijn, vrij democratisch stemmen. Maar waar Trump voelt, instinctief voelt, dat hij een boodschap heeft die daar aanslaat. Dan gaat het inderdaad over die handelsakkoorden. Het gaat over, het is een zekere nostalgie ook of zo, die hij heel erg heeft. Van vroeger was het mooi hier en tegenwoordig zijn we niet great meer. En hebben we fabrieken sluiten, et cetera. Dat zijn
een beetje
boodschappen
Pim
die daar wel resoneren.
Ja.
In zekere zin wel, ja. Een zeker gevoel van vervreemding ook met politiek waar hij de aandacht heel erg op vestigt. En dat heeft in de primaries ontzettend goed gewerkt. Want die mensen zijn, hij heeft echt gigantisch hoge percentages gehaald in dat soort staten. Dat betekent dat hij die strategie, die winnende strategie van het primary seizoen door gaat zetten in het november seizoen. Dus dat betekent dat we heel veel Trump gaan zien in die niet klassieke swing states, maar in die Rust Belt staten, in het Noordoosten met name.
Ja, goed. Nog één primary te gaan. Washington D.C. doet er niets meer toe, maar er gebeurt de komende 2 weken vast weer zo ontzettend veel wat we nu niet kunnen voorzien. Dat we dan weer
genoeg... eindelijk hoef ik niet op reis om een primary te verslaan.
Nee, oké. Nou, ook wel lekker. We spreken elkaar over 2 weken. Dank je, Guus.
Dank je.
Hoi.